Johannes 2 dus, daar vinden we het eerste teken. Dat begint al met op een derde dag, alweer. En dan weet je meteen dat het dus op een of andere wijze in betrekking heeft op het nieuwe verbond. Want hoe dan ook, een 3 staat altijd voor de beloften die gedaan zijn. En als de beloften vervuld worden, gebeurt het altijd op de derde dag. En als er 1/3 dag in de Bijbel maar zou zijn, zou het de opstanding van Christus zijn uiteraard. En al die andere derde dagen zijn daar uiteraard een beeld van. En dat is hier natuurlijk ook zo. Maar de grondgedachte is niet zozeer dat het gaat over de opstanding van Christus. De grondgedachte is dat het gaat over het aanbreken van het nieuwe verbond dus. En dat het gaat om de vervulling van de beloften die oorspronkelijk in het Oude Testament, te beginnen bij Genesis dus, al gedaan zijn. Dus op de derde dag was er een bruiloft te Kana, en bij het volgende woord, namelijk, volgende zelfstandig naamwoord, namelijk bij bruiloft, zijn we weer op hetzelfde punt aangeland. Want bruiloft is nou eenmaal een beeld van het nieuwe verbond, eveneens de hele Bijbel door. En voor de goede orde moet ik er nog wat bij zeggen. Dat kan heel verhelderend werken bij de bestudering ook vooral van de andere evangeliën. Namelijk, elke keer als er bruiloft staat in het Nieuwe Testament, staat er gamos. Maar gamos betekent ook, met een G schrijf je dat, hè, gamos. Maar gamos betekent ook gewoon een maaltijd. Vandaar dat je in heel wat bruiloften die in de Bijbel genoemd worden helemaal geen bruid vindt en zelfs geen bruidegom gewoonlijk. Want er speelt helemaal geen bruid vind je sowieso nooit trouwens. En bruidegom soms, hoewel het ook nogal eens moeilijk is. Maar het komt omdat het ook niet zozeer om een bruiloft gaat, maar om een maaltijd. Maar de betekenis verandert daar niets mee, helemaal niets. Omdat zowel de bruiloft als de maaltijd veronderstelt dat eenheid tot stand komt, dat gemeenschap geoefend wordt, gemeenschap tot stand gebracht wordt. Dat is bij een bruiloft uiteraard zo, de gemeenschap van man en vrouw uiteraard. Maar dat is bij een maaltijd ook zo, want men zit aan dezelfde tafel. Hetzelfde banket, ja. Men zit aan, tweemaal aan, weet je wel. Maar men zit aan dezelfde tafel. Of zal ik zeggen, men eet van hetzelfde brood en drinkt van dezelfde beker. Dezelfde wijn. En dat moet helemaal al duidelijk zijn als ik het zo zeg. Dat spreekt inderdaad over het leven, de gemeenschap van het nieuwe verbond. Maar of je het nou vertaalt met bruiloft of met maaltijd, maakt voor de betekenis verder geen verschil. Het heeft hooguit iets van doen met de historische betekenis van de term. En hier vertaalt men het natuurlijk met bruiloft, omdat uit de omstandigheden geconcludeerd wordt dat het kennelijk een bruiloft is. Maar zelfs dat hoeft niet, want u mist de bruid. En een bruidegom, dat weet ik niet eens zeker. Wist er niet, hè, of wel?
Ja.
Wel.
Breng het tot een bruidegom.
Nee.
De hoofdmeester heeft een bruidegom.
Ja. Ik wou zeggen, er was een bruidegom, maar die speelt... Ja, aan het eind van vers 9. Maar ik wou zeggen, die speelt geen rol van betekenis in het verhaal zelf. Maar er is inderdaad een bruidegom. Een bruid wordt helemaal niet overgesproken. Maar die is ook meestal zoek gedurende de bruiloft. Maar gewoonlijk is ze dan onder die sluier, als je die tenminste kunt vinden. Het is eigenaardig, want de bruid is meestal zoek. Het is verborgen. Het zal wel blijken wie het is. En soms blijkt dat het een andere was dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat overkwam Jacob. Die dacht dat het Rachel was, maar ziet het was Lea. Want toen het nieuwe verbond aanbrak en dus de bruiloft moest plaatsvinden enzovoorts, toen was daar weliswaar een vrouw. Niet de bruid overigens, toen was daar de vrouw. Maar de vrouw bleek een andere te zijn dan oorspronkelijk gedacht was. Het waren namelijk niet de 2 stammen, maar het waren de 10. Dan heb je meteen de verklaring weer. Hetzelfde verhaal. Ik kan het ook niet helpen, het is hetzelfde verhaal. En als je dat niet wil horen, zeg je gewoon, het was niet Israël, maar het was de gemeente. Dat mag ook voor mij, maar dan is altijd weer de vraag, maar wie was die vrouw dan voordat ze getrouwd was? En voor de bruiloft. En dan blijf je toch bij het punt. De 2 en 10 stammen, dat is wat het uitbeeldt. Ja. Rachel, schoon van gedaante, in beeld van het Joodse volk. De 2 stammen, levend onder de wet. Schoon gelaat tonen aan de mensen, weet u wel. Schoon van uiterlijk, dat is de wet. En dat is dus Rachel. Maar Lea had alleen slechts tedere ogen. Ja, dat is bekend bij ons in de familie. Jawel. Maar goed, maar tedere ogen, en de ogen zijn een weerspiegeling van het innerlijk. Dus waar het om gaat is dat Lea niet zozeer schoon van gedaante was aan de buitenkant, maar schoon aan de binnenkant. En dat is natuurlijk typisch de gemeente in onze dagen, maar tegelijkertijd is het te verwijzen naar de oorsprong van die gemeente in het algemeen, namelijk 10 stammen. Nog afgezien van dat het de dochter was van Laban en die was ook uit de andere tak van de familie. Niet de lijn van Abraham, Isaac en Jacob, maar van Nahor, Betuel, Laban. De oudere tak, was de oudere tak. De oudere tak van de familie, de bevestigde gedachte, dus zal ik maar zeggen. Maar goed, we dwalen meteen af. De derde dag was er een bruiloft. Beide spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. Te Kana. Kana is iets moeilijker, maar Kana houdt in ieder geval verband met Kanaan. En eigenlijk ook met Kain. En heeft de betekenis van verworven. Een bezit wat men zich verworven heeft. Of gekocht heeft. Dat kan. Maar ik breng het altijd in verband met wat van Israël gezegd wordt. Een verkregen volk. En dat verkregen is dit woord Kana of Kanaan of wat het dan maar is in het Hebreeuws. Kenan kan het ook nog zijn. Een verkregen volk. Maar dat slaat uiteraard ook op het nieuwe verbond. Hè? En dan in Galilea, en als ik dat ga zeggen, dan daar schrik je helemaal van als ik dat ga zeggen. Dat weet ik nog maar sinds een paar weken. Door de slip of the tongue, mijnerzijds. Maar toen wist ik meteen dat de slip of the tongue inderdaad zo hoorde. Ik las namelijk Gallië in plaats van Galilea. Ja, ik was met mijn gedachten bij dat dorpje wat wij zo goed kennen. Maar dat doet er nou niet toe. Kennen jullie niet, hè?
Die literatuur...
Nee, dat zijn er wel hier. Daarom zeg ik het altijd even. Dan weet ik precies wie mijn klanten zijn, snap je? Maar goed, Gallië las ik dus in plaats van Galilea. En bij nader inzien is dat ook correct. Niet dat het Gallië was. Het was Galilea, maar Galilea heeft dezelfde betekenis als de naam Gallië. Het betekent namelijk eigenlijk land der Kelten. Hoe Galilea aan die naam gekomen is, weet ik ook niet. Dat doet er ook niet toe. Maar dat Galilea een type is van... het land der Kelten en dus de plaats waar de 10 stammen heen verzeild geraakt zijn, dat is voor mij een duidelijke zaak. En ik zeg het zo om er verder dan geen discussie over te maken. Want als ik erover moet praten, dan zou ik u moeten laten zien waar Galilea in de Bijbel voorkomt en of het dan klopt. Nou, dan zeg ik, ik heb dat wel eens gedaan. Nou, niet helemaal, want de eerste 10 keer vond ik voldoende, want het bleek perfect te kloppen. Want de Heer zou komen wonen in Judea, toen hij terugkwam uit Egypte. Maar in een droom, vermaand zijnde, werd tot Jozef gezegd. Dat was nog gewoon Jozef van Nazareth en niet van Mara, van Arimathea dus. Maar dat doet er nou niet toe. Maar er werd gezegd, nee, niet Bethlehem Judea, maar Nazareth Galilea. En zo is het met het nieuwe verbond, wat aanbrak, uitgeleid uit het diensthuis, verlost uit de slavernij, de zoon, de gemeente, geroepen uit Egypte, maar via ene Jozef, dat was dan die andere Jozef, die van Arimathea, zal ik het maar zeggen, kwam de zaligheid terecht, niet in Judea en dus bij de Joden, maar in Gallië en dus bij de Kelten. Dat is historisch. Galilea. En als je nou telt hoe vaak Galilea in de Bijbel voorkomt, dan zul je zien wat een belangrijke gedachte het dan toch nog is. Hè? Ook al kun je rustig zonder hoor, daar gaat het niet om. Maar niet tenminste een Bijbelse waarheid. Er was bruiloft, Kana in Galilea. Al die termen verwijzen in elk geval naar het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond niet zozeer in verband met de Joden, want dan had het Judea moeten zijn. Maar in verband met de Kelten, want dan is het Galilea. En Galilea is een land waar weliswaar Israëlieten wonen. Joden, toen ook, zal ik maar zeggen. Maar die Joden in Galilea werden niet voor vol aangezien door de Joden die in Judea woonden. Dat is toch wel duidelijk, hè? Vandaar de uitspraak, kan uit Nazareth iets goeds komen. Zie of er ooit een profeet in Galilea opgestaan, want dat is de gedachte, niet zozeer Nazareth, maar Galilea. Is er ooit een profeet opgestaan in Galilea? Nee. Nou goed, dus uit Galilea kan niks goeds komen. Maar niettemin dat Galilea wordt oorspronkelijk in de Bijbel genoemd Galilea der volkeren, Galilea der heidenen. Wordt het dan vertaald, Galilea der volkeren, dus in Jesaja. En daarna wordt het weer aangehaald in Matthäus. Zelfde term, uit Jesaja aangehaald enzovoorts. Zodat het idee is, ook in het Nieuwe Testament, dat weliswaar historisch in Galilea Joden woonden. Maar niettemin in de Bijbel heet Galilea, Galilea der heidenen. Zodat de vraag is, ja, is het nou Israël of is het nou geen Israël? Het antwoord is, het staat voor die Israëlieten die inderdaad Lo-Ami geworden zijn... en dus de 10 stammen. Dat is de typologische betekenis ervan. Vandaar dat als de heer van Judea naar Galilea gaat, dan gaat hij via Samaria. Want dat was de hoofdstad van 10 stammenrijk. Maar dat is Johannes 4. En er was niet een teken daar, niet een wonder, dus ik heb het nou overgeslagen. Maar het is wel zo. Nou goed, ik laat maar even zitten. Er staat dus, was een bruiloft te Cana, Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. Merkwaardig, zij wordt niet bij name genoemd, zodat wij weliswaar weten wie het is. Ondanks dat ze niet geïdentificeerd wordt. Het blijft geheimzinnig wie de moeder is. Moet je even onthouden. Het blijft geheimzinnig wie de moeder is van Jezus. En dan staat er, Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn meer, uiteraard. De wijn was op. Kan gebeuren, met olie gebeurt dat gewoonlijk ook. Ook als het over een bruiloft gaat, raakt de olie op. Nee, dat is niet hier, dat is in Matthäus 25. Dat vind ik altijd zo leuk, hè. Het staat overal hetzelfde voor, de olie op. In Koningen ook ergens trouwens. Dat was bij Elia in de tijd. Hè? Die vrouw met die twee zonen, waar zou dat nou een beeld van zijn? Maar goed. Hè? Toch? Nou goed, olie raakt op, de wijn raakt op. Dat is heel eenvoudig wat het is. Wijn, de wijn raakt op, maar wijn is staat voor leven. Maar als het opraakt, is het kennelijk geen beeld van eeuwig leven. Want eeuwig leven raakt niet op. Zodat het hier kennelijk het beeld is van het leven van de mensen in het algemeen. Het leven van het. En aangezien wij wijn kennen als leven van het nieuwe verbond. En deze wijn raakt op. Dat kan dus niet het leven van het nieuwe verbond zijn. Dan moet het dus zijn het leven van het oude verbond. En dus het leven onder de wet. En als de wijn opraakt, betekent dat dus dat het leven onder de wet opraakt. En dat dus de wet opraakt. Dat de wet beëindigd zal worden. Dat is wat het voorstelt. We kunnen het onze gauw volgen of niet, hè? De Heer neemt wijn en zegt, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. Dit is het leven dus van het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament. Maar als de andere wijn is die opraakt, is dat het leven dus van het Oude Testament. En dus het leven onder de wet. Maar daar komt een eind aan. Dat is ook inderdaad de betekenis van de olie. Olie is ook een beeld van leven op een andere manier. Maar het is wel degelijk een beeld van leven. En u weet het verhaal van de vijf dwaze maagden, de olie raakte op. En het liep fout, ze haalden de bruiloft niet. Ook een bruiloft, hè? En er waren anderen, er waren wijze maagden, die raakten ook de olie op, uit de lamp. Dat betekent altijd hetzelfde, einde van het oude verbond. Raakt een keer op. Maar die wijzen, die hadden ook nog andere olie bij zich, in kruidjes. En als de ene olie opraakt, dan vult men de lamp dus vervolgens met de andere olie. Als het een een beeld is van het oude verbond, dan is het andere dus een beeld van het nieuwe verbond. Zo eenvoudig. En als je niks hebt dan het oude verbond, ja, dat houdt een keer op, wordt een keer beëindigd, hoe dan ook. Al was het maar gewoon door de dood. Je eigen dood bedoel ik, hè. Dan ben je ook niet meer onder de wet. Dan is het leven op, de olie op, de wijn op, wat het maar is. Hè? Het is op. Maar de gedachte is dat men al die tijd dat het oude verbond bestaat en al die tijd dat de lamp brandt op het Oude Testament, zal ik maar zeggen, al die tijd is er ook de belofte van dat nieuwe verbond zal aanbreken. En die belofte wordt dus uitgedrukt in dat extra kruikje wat ze bij zich hebben. Want dat belooft dat als die olie in de lamp opraakt, dat er altijd nog andere olie is, die van het nieuwe verbond namelijk. En met die oude haalt men de bruiloft en dus het nieuwe verbond niet. Maar met die nieuwe uiteraard wel. Dat is de kortste verklaring dan van de gelijkenis van de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Ook merkwaardig dat het de 10 waren trouwens, maar vooruit laat ik maar even weer terzijde. Hè? Dus ik neem hier de draad weer op. Als er wijn ontbrak, wil zeggen einde van het oude verbond, zeide de moeder van Jezus tot hem, zij hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar vrouw, want haar naam mag kennelijk niet genoemd worden. Opmerkelijk, hè, toch? Ja, meestal struikelt men er hier pas over dat de Heer zegt vrouw tegen zijn moeder. En dat vindt men dan niet netjes gezegd. Maar dat is cultuurgebonden, hè. Waarom zou men dat niet kunnen zeggen? Als iedereen het zegt, is er niks aan de hand. En misschien zegt voor iedereen dat in die dagen tegen zijn moeder, vrouw. Sommigen beschouwen het als een belediging als ze met vrouw worden aangesproken. Of mevrouw, hè. Dat mag er niet voor, er moet MV achter staan. Zo van, wij weten het nog niet zeker of het mannelijk of vrouwelijk is. Maar dat is natuurlijk onzin, hè? Het punt is, hij zegt vrouw, maar eerder zouden we daarom over moeten struikelen. Namelijk, dat staat, de moeder van Jezus was al daar. En dat dus haar naam niet genoemd wordt. En hier haar naam ook niet. Dus, vrouw, wat heb ik met u? Dat is de vraag waarmee wij blijven zitten. Wat heb ik met u te doen? Maar de vraag is gewoon, wat heb ik met u? Dat wil zeggen, welke relatie is er eigenlijk tussen ons? En dat moet men niet meteen historisch gaan nazoeken, van wat was het een eigenaardig dat de heer zo tegen zijn moeder sprak. En of was het eigenaardig dat Maria tegen de heer Jezus zei, de wijn is op. Wat was het? Ja, dat weet ik niet. Of het eigenaardig was of niet. Het punt is, waarom staat het zo in de Bijbel? Het had ook heel anders beschreven kunnen worden natuurlijk. En hoe het gezegd werd, doet voor de geschiedenis natuurlijk ook niks te zaken. Nee, punt is dat in de eerste plaats Maria nogal geheimzinnig is. Dat wil zeggen, er staat niet dat zij het... Wij weten dat natuurlijk, maar ze wordt niet bij name genoemd. Ook aan het eind van het verhaal niet, want dan is het ook... hij en zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen in vers 12... Dus de naam wordt niet genoemd. En in de tweede plaats staat de relatie tussen de Heer en zijn moeder hier ter discussie. Welke relatie is er eigenlijk? Dat is de vraag die blijft hangen, die ook niet beantwoord wordt. Maar daar kom ik zo nog wel op terug. En dan staat er, mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij uw lieden zal zeggen, doe dat. Dus moeder blijft er wel in betrokken. En dan staat er, al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. Dat is heel interessant, want zijn watervaten, elk houdende 2 of 3 metreten, als je dat 2 of 3 nazoekt in de Bijbel, dan betekent het historisch gewoon een paar. 2 or 3, als je dat in het Engels zegt, betekent het ook een paar. Er hoeft geen 2 te zijn, hoeft geen 3 te zijn, kan ook wel 5 zijn, maar een paar, weinig in elk geval. Dat is de normale betekenis van de uitdrukking. Maar in de Bijbel wordt de uitdrukking gebruikt voor het gelovig overblijfsel van Israël, denken wij er altijd hardop bij. Het gelovig overblijfsel. Er komt het meest nadrukkelijk naar voren, denk ik, in de uitspraak bij de mond van 2 of 3 getuigen. Zal alle woord bestaan? Men past die uitspraak gewoon het verkeer toe. Maar het idee is dat het woord Gods, blijft bestaan. Al zijn er maar 2 of 3 die het nog kennen dan wel spreken. En die 2 of 3, die zijn dan dus het gelovig overblijfsel. Dat hetzelfde principe ook in wettige oud-testamentische rechtszaken aan de orde komt. 2 of 3 getuigen moeten er minstens kennelijk zijn. Dat lijkt me een duidelijke zaak, maar de betekenis blijft gelijk. De betekenis is dat die 2 of 3 die er zijn, degene zijn die het woord van God hebben vastgehouden. En ze zijn dus een uitbeelding van de minderheid, 2 of 3, want dat betekent de uitdrukking altijd in de eerste plaats, weinig. Ze zijn een beeld van het gelovig overblijfsel. Een aardige illustratie daarvan vind je in Jesaja, waar bij gelegenheid gezegd wordt dat als het nieuwe verbond aanbreekt, de Messias komt en het koninkrijk, dan komt er een groot oordeel, dan zal de olijfboom of de vijgenboom, dat weet ik niet meer, die zal geschud worden, enzovoorts. En dan zal er maar heel weinig in de boom overblijven, aan vruchten, namelijk 2 of 3 beziën, in de Statenvertaling, 2 of 3 vruchten dus, in de opperste twijg. En als het opperste twijg is, dan weet je meteen dat het niet zozeer gaat over het gelovige overblijfsel van Israël in de openbaring van het koninkrijk. Maar dan weet je dat het te maken heeft juist met onze tegenwoordige bedeling. Want wat overblijft is inderdaad in de opperste twijg, namelijk het spreekt over de hemel zelf. Het opperste is immers in de hemel. Het spreekt dus over het overblijfsel in onze dagen, ook 2 of 3. Vandaar dat de Heer Matthäus zegt, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in het midden. Dat wil niet zeggen dat wij koppen moeten tellen enzovoorts. Want het is eigenlijk een vreemde uitspraak. 1 kan namelijk niet in zijn naam samenkomen. 1 kan namelijk überhaupt niet samenkomen, dus dat kan je vergeten. Zodat de uitdrukking betekent, ook als er maar 2, dat is minimum, samenkomen in mijn naam, dan nog ben ik in het midden van hen. Want de Heer kijkt niet op het aantal, zeggen we dan. Maar de uitdrukking 2 of 3 wordt alsof vier ook niet meetelt, hè, maar de uitdrukking twee of drie wordt gebruikt, omdat het de hele Bijbel door de aanduiding is van het gelovige overblijfsel. Anders niet. Dat is hier dus ook zo. Vaten inhoudende twee of drie metreten. Want het gelovig overblijfsel, wel, waarom, waardoor blijft het over? Waardoor overleeft het? Wel, omdat het gelooft. Omdat het namelijk het woord van God gelooft. Maar het woord van God wordt uitgebeeld in, door, water. Gewoon water. En daar hebben we het verhaal weer bij elkaar dus. De vaten houden twee of drie metreten. Een metreten betekent gewoon maten, hoor. Dat is gewoon ons woord meter, trouwens. Maat. Welke maat, hoe groot die maat is, dat schijnt niemand te weten. En dat geeft ook niks, want het interesseert ons toch niet hoe groot die vaten waren. Het gaat om die twee of drie en niet om, hoe, niet om de werkelijke grootte. Maar die vaten houden de twee of drie metreten, zijn dus een beeld van het gelovige overblijfsel. Een gelovige overblijfsel wat uiteraard gevuld zal worden, staat in vers 7 en 8... Het gevuld is met water, vanzelfsprekend, want water is een beeld van het woord van God. En dat het vaten zijn, lijkt me ook een duidelijke zaak, want vaten zijn een beeld van de mens in het algemeen. Want een mens is nou eenmaal één vat. Hm? Daar kom ik nog op, ik ben er van achter naar voren door het vers aan het werken. Hè? Ja, sorry dat ik het achter tevoren doe, maar... watervaten wil namelijk zeggen... Dat een beeld is van de mens. Een mens is nou eenmaal een vat. Ik durf er hol niet meer bij te zeggen. In de eerste plaats is het toch vanzelfsprekend. In de tweede plaats nemen mensen me dat kwalijk. Hè? Ik zeg, een mens is een hol vat. Maar hij is het wel. En hij is het holst als hij geboren wordt. Daarom moet de baby ook meteen gevuld worden, dat weet u toch. Want als het niet vol is, dan klinkt het ook nog het hardst, hè. Holle vaten klinken het hardst, heet dat. Maar waar het om gaat is dat de mens een vat is van aardewerk, een aardenvat. En dat het de bedoeling is dat hij gevuld wordt met iets waardevols. Zodat het vat vervolgens zijn waarde ontleent aan zijn inhoud. En de waarde van ons leven is ook inderdaad recht evenredig met wat erin zit. Waarmee wij gevuld zijn namelijk. En dat is in het algemeen, we zijn gevuld met woord, zo is het nou eenmaal, door de oren, zijn die opening aan de bovenkant, weet u wel. We worden via de oren gevuld met het woord van God, dat is het idee. En naarmate wij gevuld zijn met het woord van God, zijn wij waardevoller. Is ons leven, is ons lichaam zelfs waardevol, enzovoorts. En naarmate wij ons niet met dat woord laten vullen, maar met het tegendeel, worden wij minder waardevol. Want er zijn nu eenmaal vaten ter ere... Gevuld met het woord Gods en vader ter onere, kennelijk gevuld met het woord van de mens, maar dat is hetzelfde als te zeggen, kennelijk gevuld met het woord van de tegenstander. Dus u kent het verhaal, hè? De mens wordt leeg geboren, helemaal leeg, is alleen maar een stuk gereedschap eigenlijk. Een vat moet gevuld worden daarna met woord, onderwijs of hoe dat maar heten mag, dat is het idee. Maar het gelovig overblijfsel wordt hier voorgesteld door stenen watervaten, gevuld... Of houdende twee of drie metreten, vanzelfsprekend, en gevuld uiteraard met water, namelijk het woord van God. Dat het er zes zijn, dat de eenvoudige verklaring is dat zes nu eenmaal het getal is van de mens. Ik heb gemerkt dat zes over het algemeen een negatieve gevoelswaarde heeft bij de meeste mensen. Dat komt vanwege het getal 666 wat men in Openbaring tegenkomt. En dus zegt men, dit is het getal van de mensen, staat daar trouwens ook bij. Dan zeggen we, zie je wat, het is een beeld van de mens, dat is ook zo. Maar de Bijbel, en zeker het Johannesevangelie, vooral het Johannesevangelie, geeft de werkelijke betekenis, de positieve betekenis van de zes. Zes is namelijk de mens, maar in het bijzonder is dat dan dus Christus, de mens bij uitstek. En nog meer in het bijzonder wordt, zeker in het Johannesevangelie, er de nadruk op gelegd dat de Heer Jezus weliswaar die mens is, die laatste Adam, maar op grond daarvan niet in de eerste plaats koning, maar in de eerste plaats hoge priester. Zes wijst namelijk op het hoge priesterschap van Christus. Twee hoofdstukken verder, Johannes 4, ontmoet de Heer de Samaritaanse vrouw. Dan gaat het ook over water, weet u wel. Dan wil die vrouw gevuld worden met water. De vrouw uit Samaria, waar zou ze nou een beeld van zijn? Ze zou gevuld worden met water. Hoe laat was het ook alweer ongeveer toen? Volstrekt onbelangrijk, maar het was 6 uren. En dat kun je onthouden als je weet wat het betekent. De 6e uren, daar is de Heer, de hoge priester van het nieuwe verbond. De priester die het woord Gods immers zou moeten prediken en brengen, want dat is de taak van de priester. Wel, daar is de Heer, daar is die 6 en daar gaat het om water. En die biedt je vrouw inderdaad levend water aan. Wat zij ook nog tot zich neemt. En heel de stad komt tot geloof daar in Samaria. Maar u weet, Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. Dus dan weet je meteen wie die Samaritaanse vrouw is. En het blijkt dat de Heer wel als de Messias erkend wordt door de Samaritanen. Het is hun Messias. Hij voldoet aan hun verwachting, zal ik maar zeggen. Maar hij wordt door de Joden verworpen, want hij beantwoordt niet aan hun Messiaanse verwachting. Maar zo is het met de 2 en de 10 stammen gegaan. Hij werd door de Joden verworpen, want hij paste niet in hun Messiaanse opvattingen. Hij paste er op geen manier in. Maar hij kwam bij de 10 stammen terecht en daar paste hij wel in. Maar dat ga ik nou niet uitleggen hoe dat dan is. Maar het was wel zo. Paste er volstrekt, maar dan ook helemaal in. En daar kwam men in het algemeen dus tot geloof. Inderdaad, ja, dat was het verhaal. Maar in ieder geval, dat was de 6e uren. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, de 6 is de mens. Maar de mens, de eersteling, de mens bij uitstek, Christus, de eersteling, krijgt eerst geboorterecht en dus koningschap en dus priesterschap. Maar de nadruk ligt in dit geval niet op zijn koningschap uiteraard, maar op zijn priesterschap. En, wel, dan kunt u zelf nazoeken waar die 6 voorkomt. Dan zult u zien dat het zo is, hè. Nou goed. Ik laat het er maar weer bij. 6 stenen watervaten naar de reiniging der Joden. Dat wil zeggen dat het op alle manieren wel met Israël van doen heeft, hè. Het gelovig overblijfsel is per definitie eigenlijk het gelovig overblijfsel van Israël. En bovendien, na de reiniging der Joden, wil zeggen dat die vaten daar waren, omdat ze er stonden in overeenstemming met de Joodse voorschriften. Het idee is gewoon, er staan watervaten, die moesten daar zijn om iedere gelegenheid te geven zijn handen te wassen, zijn voeten te wassen, als die kwamen, die gemeenschappelijke bijeenkomst enzovoorts. Maar die reiniging der Joden, deze doop, want zo heet het trouwens ook nog, niet hier, maar op andere plaatsen wel, is natuurlijk een uitbeelding van hetzelfde, het aanbreken van het nieuwe verbond, waarbij de onreinheid wordt weggedaan. De betekenis verandert er dus niet van, en achteraf sta je versteld hoeveel verschillende aanwijzingen gegeven worden naar precies dezelfde waarheid. Namelijk het aanbreken van het nieuwe verbond door de middelaar van het nieuwe verbond, degene die reinigt door het woord. En dat is ongeveer het eerste woord ook van heel het Johannesevangelie. In het begin was het woord en de hoge priester van het nieuwe verbond, de echte 6 dus, reinigt ons door het bad des waters, namelijk door het woord. Maar dat was weer Efeze, waar het trouwens ook over een vrouw ging. Goed. Vers 7. Jezus zei tot hen, vul de watervaten met water. De idee is dat de mens gevuld moet worden met het woord van God. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het, als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was. Hè? Leuk, hè, die tussenzin. Dat is net waar het om gaat. Het staat in een tussenzinnetje. Wij zouden er een mooie volzin van gemaakt hebben met een stuk of wat uitroeptekens. Maar nee, hoor, tussenzin. Als nu de hofmeester het water geproefd had, het water dat wijn geworden was, verrassing. Het staat er ook bij hoe dat de verrassing was. En hij wist niet van waar de wijn was. Maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het. Zo riep de hofmeester de bruidegom. En zei tot hem, alleman, zet eerst de goede wijn op. Of dient eerst de goede wijn op, zouden wij nu zeggen, hè? Alleman, zet eerst de goede wijn op. En wanneer men wel gedronken heeft, dat wil zeggen als men langzamerhand toch niet helemaal sober meer is. Ik moet het Engelse woord gebruiken. Dan zet men wat mindere wijn op, want dat doet het er kennelijk niet zoveel meer toe. Maar hier staat, maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. En dat is het einde van heel het verhaal. Zodat ook hier staat dat het laatste het eerste geworden is en het eerste het laatste. Er zijn er 2 omgewisseld. De slechtere wijn, zal ik maar zeggen, raakte op. En de goede wijn kwam op de tafel via dat water. En het meest in het oog lopend is natuurlijk dat water in wijn veranderd wordt. Maar eerlijk gezegd, dat is nog het eenvoudigste van het hele verhaal. Om te begrijpen. Water is namelijk een beeld van het woord van God. En wijn is een beeld van leven. En het zal duidelijk zijn dat alle leven ontstaat door het woord van God. Dus water wordt sowieso altijd omgezet in wijn. Dat heb ik eens nagevraagd aan de wijnstok. Nee, een gewone. En zo eentje die ze echt in de grond zetten, zal ik maar zeggen. Zo'n ding wordt toch ook gewoon gevoed met water. Maar de vrucht van de wijnstok is wijn, maar hij wordt gevoed met water, zodat het ding op een of andere vreemde wijze natuurlijk water omzet in wijn. Ik bedoel, het verschijnsel dat water veranderd wordt in wijn, dat is op zich niet zo gek. Integendeel, dat is heel normaal. Het enige abnormale is dat het hier van het ene moment op het andere gebeurt. En zelfs in stenen vaten in plaats van eikenhouten vaten. Fusten, maar vooruit. Dat even terzijde. Maar het verschijnsel aan zich bestaat altijd en overal. Water verandert nou eenmaal in wijn, als men het op de juiste wijze behandelt. Want water is en blijft een beeld van het woord van God. En wijn is dan uiteindelijk natuurlijk een beeld van het leven wat door het woord wordt voortgebracht. Dat kan zelfs betrekking hebben op de oude schepping, maar net zo goed ook op de nieuwe. Want een paar versen eerder in Johannes 1, vers 3 staat: alle dingen zijn door het woord gemaakt. Toch? Dat geldt voor de oude schepping, maar dat geldt voor de nieuwe schepping ook. En als u dit dan per se helemaal op de nieuwe schepping wil toepassen, dan zeggen we gewoon dat water is niet zozeer een beeld van het woord van God in het algemeen, maar dan is het een beeld van het evangelie van Christus in het bijzonder. Uit Romeinen 1, want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Voor ieder die dat water, dat woord dus, ontvangt. En dat gebeurt bij ons ook wanneer wij dat woord in ons opnemen, aanvaarden in geloof. Wanneer wij gevuld worden met het woord, zal blijken dat het omgezet wordt in leven, woord en leven. Nou ja, laat het niet al te filosofisch worden, maar eigenlijk is het in de hele oude schepping ook zo. Heel ons leven ontstaat, maar wordt gevormd uit het woord. Ook met een kleine letter, uit alle woord. Ik ken iemand die zegt, die zei het mooier dan ik het kon zeggen tot op dat moment. Die zei, leven, dat is onzin, leven is beleven. Leven is niet wat je doet en laat enzovoorts, maar leven is hoe je het ervaart. Dat is je echte leven, dat is wat in je is, dat zijn je overleggingen, dat is hoe je reageert op de dingen enzovoort, hoe je het verwerkt enzovoorts. Nou, in het algemeen is al wat wij beleven het resultaat van het woord wat we eerst tot ons genomen hebben. En afhankelijk van onze voorkennis, afhankelijk van het onderwijs wat we gehad hebben, laat ik het eens plechtig zeggen, of afhankelijk van wat wij in de loop van ons leven geleerd hebben, afhankelijk daarvan zullen wij de omstandigheden en de gebeurtenissen beleven. En bepaalde gebeurtenissen zijn voor de ene mens fnuikend, om eens een moeilijk woord te gebruiken, hè? Die doen hem de das om of zoiets, en een ander mens betekent het weinig, en nog weer anderen zijn er zelfs blij mee. Het hangt er maar vanaf in hoeverre het aansluit bij het woord wat in ons is, bij de gedachten die we hebben enzovoorts. Dat is het hele verhaal, zodat je maar beziet dat dat een werkelijk rechtvaardig oordeel over de mens ook een oordeel is, niet over de buitenkant, want dat zegt niks. Maar een oordeel is over wat er in het hart is. Want daar bevindt zich het beleven. En dat is het enige echte leven wat er is. En al het andere is onzeker. Ook volgens de ongelovige filosofen. Nou goed, gaan we niet verder op in. Dat heb ik kort geleden nog ergens gedaan, dus ik laat het nou maar weer proberen me er nou mee van los te maken. Wij worden gevuld met het woord van God, het zet zich om in wijn. Dat is het idee, zodat hier gewoon gesproken wordt over hoe het nieuwe verbond aanbreekt, het leven van het nieuwe verbond tot stand komt door het woord van God. Het is nog een andere een manier om hetzelfde te zeggen. Je kunt ook zeggen, het water is het woord. Dat past volledig in heel het Johannes-evangelie. En zeker sluit het aan bij het voorgaande hoofdstuk, waar het immers over het woord gaat. Maar in het voorgaande hoofdstuk staat feitelijk wat dat woord is. Dat is namelijk Christus. Dus men kan ook zeggen, een mens moet gevuld worden met Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En Christus is dan inderdaad, wanneer wij met hem gevuld zijn, ons leven. En zo zegt Paulus dat, hè. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Ja. Het leven is mij Christus. Ja. Ja. Of Christus in u. Wat anders vertaald, maar zo staat er wel in Colossense. Hè? Christus in u, de hoop der heerlijkheid enzovoorts. Inderdaad, daarmee moet men gevuld worden. En dat blijkt dan te zijn het leven van het nieuwe verbond. Hoe dan ook, ik hoop dat u begrijpt dat het deel vanaf vers 3 tot en met vers 5 eigenlijk gewoon zou kunnen worden weggelaten. Daar verandert aan het verhaal niks mee. Dat wil zeggen, aan de geschiedenis verandert er niks mee. In vers 3 kun je nog net lezen: en er ontbrak wijn. En dan meteen door in vers 6. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreten. En Jezus zei tot hen: vul de watervaten met water enzovoort. Er wordt het teken niks anders van, zodat je je vervolgens afvraagt: waarom moet zo nodig de moeder des Heren genoemd worden? En waarom wordt ze zelfs als vrouw beschreven? Terwijl toch meer voor de hand lag dat hij zou gezegd hebben: moeder, in plaats van vrouw, want vrouw suggereert zelfs echtgenoten. Het brengt alleen maar verwarring met zich mee, een discussie, en voor het verhaal maakt het niets uit. Nou, het hele punt is dat hier gesproken wordt over het ontstaan van de gemeente, eigenlijk uit Israël, want het gaat om een gelovig overblijfsel uit Israël, het gaat om vaten naar de reiniging der Joden en dat soort dingen meer, worden gevuld met water en dan zit er wijn in en dat is een kwestie van wedergeboorte ook, hè? Water, wijn en dat soort dingen meer. Maar waarom het verhaal van die vrouw erbij? Want dat gaat aan het wonder, aan het eigenlijke teken vooraf. Wel, omdat daarmee meteen verwezen wordt naar de oorsprong van die gemeente en hoe het eigenlijk komt dat dat nieuwe verbond aanbreekt. Want het één is dat de Heer Jezus tot die dienaren zegt: vult ze met water, vul die vaten met water en breng ze naar de hofmeester. Maar er was nog iets anders. De andere kant van het verhaal is dat de vrouw tot die dienaren gezegd had: zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. Zodat er van twee kanten actie ondernomen wordt. Aan de ene kant door de vrouw en de andere kant door de Heer Jezus. Het was dus een wonder gedaan door de Heer Jezus, dat is waar, dat zeggen wij dan zo. Maar wat hij gedaan had, was alleen zeggen: vul die vaten met water en breng ze naar de hofmeester. Dat is wat hij echt deed, meer staat er niet. Er staat niet dat hij het veranderde in wijn of iets dergelijks. Hè? Trouwens, dat kan hij niet eens. Dat zou God gedaan moeten hebben. Nee, dat geldt voor al zijn tekenen. Jazeker. Hè? Dus je moet eigenlijk zeggen: de Heer Jezus gaf alleen de opdracht. God zette dat water om in wijn enzovoorts. Maar niet alleen hij gaf de opdracht. Ook de moeder des Heren gaf dezelfde opdracht. Want die zei: al wat hij u zeggen zal, doe dat. En daaruit kwam de wijn voort. En daardoor werden die vaten ineens vaten ter ere. Dat wil zeggen, ze stonden daar voor de afwas of in je voeten in te wassen bij de deur. Het waren dus vaten ter onere feitelijk. Maar daarna werden het ineens vaten met wijn. Wat ook vreemd, moet een raar gezicht zijn, hè. Dat ze in een afwasstijltje, bij wijze van spreken, wijn opdienen. Toch een beetje, ze zullen het wel niet zo opgediend hebben, vrees ik, hè. Maar van vaten ter onere werden het vaten ter ere. Nou, het hele punt is dat daar dus hetzelfde verhaal achter zit als achter al die andere tekenen. Die vrouw, die inderdaad zelfs met vrouw en eigenlijk dus met echtgenoten wordt aangesproken, hoewel ze ook beschreven wordt als de moeder des Heren, die vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. De wijn raakt op, dus een beeld van hoe het Joodse volk, de situatie onder de wet, onder de 2 stammen, hoe dat aan zijn eind kwam, einde der wet, einde dus van het judaïsme en daarmee einde eigenlijk van het Joodse volk, van de 2 stammen. Maar via de andere kant, via deze vrouw, de onbekende, omdat ze wordt niet goed benoemd, maar dat is dan de 10 stammen, via die 10 stammen komt er alsnog wijn en die blijkt beter te zijn dan die eerste. Zo goed als het leven van het nieuwe verbond beter is dan het oude verbond. Enzovoorts. Het is bijna overbodig te zeggen dat dus deze tweede wijn het eerstgeboorterecht ontving. Dat is natuurlijk een onzinnige uitspraak als je hem isoleert, maar het moet duidelijk zijn, hè. Het is de tweede en de tweede krijgt altijd het eerstgeboorterecht enzovoorts. Hè? Kortom, die moeder Dan wel, die vrouw is een beeld van de 10 stammen, die inderdaad op dezelfde wijze besproken kunnen worden. Want het ene idee is dat die 10 stammen als vrouw inderdaad vrouw van Jehovah waren op een of andere wijze, van de Heer dus. Er was wel van alles mee mis, oké, okay, daarom zegt de man, zegt ook, wat heb ik met u eigenlijk? Hoe zit het met onze relatie eigenlijk? Want het hele punt is dat die 10 stammen oorspronkelijk beschouwd werden als vrouw van Jehovah. U weet, bij gelegenheid wordt natuurlijk heel Israël gezien als de vrouw van Jehovah. Bij de andere gelegenheid wordt de splitsing gemaakt en heeft de Heer 2 vrouwen. De ene is 2 stammen rijk, het andere is 10 stammen rijk. Maar het punt is dat de 10 stammen rijk dan toch in ieder geval als vrouw werd weggezonden met een scheidbrief. Was het Jesaja of Jeremia? Nou goed, dat wil me niet te binnen schieten. Maar daar staat dat in elk geval in. Zodat de vraag is, ja vrouw, ja, maar wat heb ik met u? Die relatie staat ter discussie. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat in de voorgaande evangelie, te beginnen bij Matthäus 1 bovendien, dezezelfde vrouw, Maria namelijk, gezien wordt eveneens als een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat is de hele Bijbel door zo. Iedereen die Maria heet, is een beeld van de 10 stammen. Maar het punt is dat daar, nou neem maar Matthäus 1, dat daar uit Maria, die geen man bekent, geeft geen man, hè, dat uit Maria, die geen man bekent, een zoon geboren werd. Hebben we daar wel eens bij stilgestaan, Matthäus? Het is een prachtverhaal. Ze zou een zoon krijgen en dat zou dan onder andere de vervulling zijn van de uitspraak uit Jesaja, waar staat, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam Emmanuel heten en hij zal boter en honing eten. Vreemd, hè? Want de Heer is nooit Emmanuel genoemd, toch staat het in Jesaja en staat in Matthäus, want er wordt het aangehaald. Maar het hele punt is dat Maria een beeld is van de 10 stammen die inderdaad een man niet heeft. Nou, niet meer zeggen wij dan, maar niet tenminste heeft de man niet. Al waren er wel aan diezelfde 10 stammen beloften gedaan. Ze was dus wel verloofd. De belofte namelijk van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En dat klopt, ze was dus verloofd met ene Jozef. Daar is ook niks van mis. Kunnen jullie volgen zo, die parallel? Hè? Die vrouw aan wie die verloofd was, aan wie beloften gedaan was via Jozef, klopt dus, hè? Die vrouw bekende de man niet, de 10 stammen hadden namelijk geen gemeenschap met de Heer, leefden niet onder het verbond, waren de Heer kwijt, of hoe je dat maar zegt. Niettemin brachten die 10 stammen een zoon voort, zoals Maria een zoon voortbracht. Maar die zoon is dan in dit geval niet de Heer Jezus, maar heel de gemeente, ja. En de naam Emmanuel wordt dus feitelijk op heel de gemeente van toepassing gebracht. En voor degene die zich bezighouden met wat meer theologisch getinte puzzels, in Jesaja 7, vers 14 is, meen ik, of was het 14 vers 7, dat wil ik eraan wezen. Maar daar staat die uitspraak, zie je, maagd zal zwanger worden en een zoon baren, maar daar staat iets voor, wat meestal niet bedacht wordt, maar daar staat iets voor, namelijk dat het een teken zou zijn. Het teken zou zijn, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Maar het hele punt is dat dat teken tot stand kwam in Matthäus 1, dat wil zeggen bij de geboorte van de Heer Jezus. Dat was namelijk het teken. En de vervulling van het teken is de toepassing ervan op onze bedeling, waarbij uit de 10 stammen, zal ik maar zeggen, de gemeente ontstaan is, zonder dat die vrouw inderdaad gemeenschap had met de man. Sterker nog, het gedeelte in Matthäus 1 eindigt letterlijk met dat er staat, zodat Jozef die vrouw tot zich heeft genomen, maar bekende haar niet, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. Zodat al die tijd de belofte bleef, de verloving, de belofte bleef, maar gemeenschap was er niet. Niettemin bracht ze in die tussentijd een zoon voort. En dat is precies de positie van de 10 stammen van Israël. Daaruit wordt de gemeente voortgebracht. Al die tijd blijven er steeds beloften van kracht voor diezelfde 10 stammen. Beloften die in onze dagen niet eens echt vervuld worden, want dat komt pas later. na de opname van de gemeente, als namelijk de zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon, dan vlucht de vrouw alsnog naar de woestijn, enzovoort. Bedoel, dan wordt Israël alsnog terugverzameld, ook de tien, vooral de tien, enzovoorts. En pas dan zal er sprake zijn van het huwelijk tussen de Heer en Israël, alle 12 stammen overigens, er zal een gemeenschap zijn, enzovoorts. Maar in deze tijd, dit is de tijd waarin die tien en de Heer wel iets met elkaar hebben, maar de Heer zou kunnen zeggen, vrouw, wat heb ik met u? Eigenlijk, niks toch? Terwijl aan de andere kant toch die verloving daar is, maar er wordt zelfs voor het huwelijk en voor de gemeenschap, voor de officiële gemeenschap zou ik zeggen, wordt er niettemin toch een zoon uitgeboren. Dat is de gemeente. U merkt dus dat Openbaring 12 over precies hetzelfde spreekt. De vrouw die bevalt van een mannelijke zoon, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dit is natuurlijk Israël, maar bij nader inzien is het net zo goed. 10 stammen. Kan niet missen, want ze is gekroond met zon, maan en 12 sterren. Dus de rechtstreekse verwijzing naar de beloften die aan Jozef gedaan zijn. Goed, hè? En nog even wat. Wij zeggen altijd, hebben ook altijd gezegd, het is Israël, die vrouw. Rooms-katholieken zeggen, het is Maria. Goed, hè? Het is allebei waar. Alleen zij weten niet waarom en op welke manier. Maar het is wel zo dus. Want Maria is een beeld weer van die tien. Dat klopt dus precies. Hè? Het is trouwens ook hetzelfde verhaal. Nu ik toch bezig ben, u schijnt het te kunnen volgen. Dat ik het zo snel doe, bedoel ik. Want moeilijk is het niet echt. We vinden hetzelfde verhaal in Hosea 3. Kent u dat verhaal? Hosea 1. Ga heen, wordt tot Hosea gezegd, bemin u een vrouw der hoererijen. En dat deed hij dus ook, dat was Gomer. En er werden 3 kinderen uitgeboren. Maar het is Jezreel, lo ami, lo rugama. Dat wil zeggen, verstrooid, niet mijn volk en niet bemind, enzovoorts. Kortom, Israël komt niks van terecht. Terwijl die vrouw, en daarmee ook de kinderen, in beeld zijn van Israël. Maar het verhaal gaat verder met punt 1 te zeggen dat Lo-Ami zal alsnog Ami worden en Lo-Rugama zal alsnog Rugama worden. Kortom, Israël zal toch weer Gods volk worden. Dan kom je in hoofdstuk 3 en er staat dat tot Hosea weer gezegd wordt dat hij vrouw enzovoort, de roerijen en dat soort dingen meer. En dan staat er dat Hosea ging naar de markt en kocht er een, mevrouw. Soms denk ik dat lijkt me wel makkelijk. Maar even te zeggen, dan moet ik er weer uitknippen. Nou, ik laat hem gewoon thuis niet horen, hè. Maar goed, hij ging dus naar de markt en kocht daar een vrouw. Krijg je weer zo'n traditioneel theologisch probleem. Namelijk, wie was die vrouw? En terwijl ieder normaal denkend mens weet dat het dezelfde vrouw is, want het blijkt uit het verband, ze blijft een beeld van Israël, ook die, dus er moet dezelfde vrouw zijn, blijft dan toch de vraag waarom dat er dan niet gewoon staat. En dan staat er bovendien, hij kocht die vrouw. En toen zei hij tegen die staat erbij dat hij tot die vrouw zegt dat hij geen gemeenschap met haar zou hebben. Vele dagen. Zij zou geen man hebben, hij zou geen vrouw hebben, niettemin. Ze waren man en vrouw, maar in de praktijk was er niet sprake van enig huwelijksleven, om het zo te zeggen. Voor vele dagen, want de kinderen Israëls, waar die vrouw een beeld van was, dus, kennelijk, zouden vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, dat betekent kroonprins, zonder erfgenaam van de troon dus ook, zonder koning en zonder vorst, en zonder offers, en zonder opgericht beeld, er was nog iets slaak over, en zonder, weet ik nog niet, en zonder efod, dat staat voor het priesterschap, zonder priester dus ook, en zonder terafim. En Terefim is een beeld van de verborgen Christus in onze dagen. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het hele punt is dat er dus kennelijk jarenlang, vele dagen, sprake was van wel man en vrouw, maar toch geen relatie. Dat was dus echt een verloving. Wel een merkwaardige, maar het was een verloving. Nou, dat is net zo goed als in Matthäus 1 in verband met Jozef en Maria, een beschrijving van onze dagen, waarin die man en vrouw er wel zijn, waarin ze ook iets met elkaar hebben, maar je weet niet precies wat. Namelijk niet een echte huwelijksrelatie, maar er wordt wel wat uitgeboren op een of andere wijze. Dat is het idee. En als de vele dagen voorbij zouden zijn volgens Hosea 3, dan zouden de kinderen Israëls zich bekeren tot de Heere en tot de God en tot David hun koning. En ze zouden de naam des Heere aanroepen en dat soort dingen meer. En dat slaat natuurlijk over op de tijd na onze bedeling. Maar waarna de vraag alsnog is, die vrouw is natuurlijk een beeld van Israël, maar waarom staat er niet of het dezelfde vrouw was of een andere? Het punt is, dat als je het mij vraagt, het is dezelfde vrouw, maar het staat er niet, omdat het weliswaar Israël is, maar niet 12 stammen, maar slechts 10. Maar dat staat er niet bij. Maar dan heb je dus precies hetzelfde verhaal. Verloofd dus, maar geen echte gemeenschap. Want dat komt pas later. Aardig is dat, hè? Zo los je soms hele gekke problemen. Het zijn vreemde problemen, niet belangrijke, maar ze zijn wel vreemd. Als je de vragen stelt, waarom staat er niet wie die vrouw is? Terwijl iedereen eigenlijk weet wie het is. En hetzelfde probleem zat eigenlijk ook in die uitspraak uit Jesaja over die maagd zal zwanger en zoon baren. Het zou een teken zijn, wel aangezien men veronderstelt dat de vervulling van de hele profetie plaatsvond in de geboorte van de Heer Jezus uit Maria, omdat het in Matthäus 1 staat, zegt men, dan moet er ook in de dagen van Jesaja een vrouw zijn zwanger, een maagd zijn zwanger geworden en een zoon gebaard hebben. In die dagen. Dat is een gangbare theologische verklaring. Want er staat, zou een teken zijn. En de geboorte van de Heer Jezus is natuurlijk niet echt een teken, is hooguit de vervulling van een teken. Maar dan de vraag is, welke maagd dan in het verleden werd zwanger en baard en zoon? En was dat dan ook een maagdelijke geboorte? En als dat dan geen maagdelijke geboorte was, waarom is dat van de Heer Jezus dan wel een maagdelijke geboorte? Zit je met een paar problemen? Want gewoonlijk veronderstelt men echt dat in de dagen van Jesaja ergens een jonge vrouw gewoond heeft die een kind kreeg. En die heette echt Immanuel dan, want de Heer Jezus heette toch niet zo. Die moet dan echt Immanuel geheten hebben, enzovoorts. En dat was dan het teken van de latere komst van de Messias. Het is niet waar. De geboorte van de Messias zelf is het teken. Maar het is een teken van de latere geboorte van de gemeente. Dat is toch leuk om even over na te denken rond kerstfeest, hè? De geboorte van de Heer Jezus, ja, maar het is een teken van de geboorte van de gemeente uit de vrouw die de man niet heeft. Want de kinderen van de eenzame, van de vrouw die de man niet heeft, zouden meer zijn dan de kinderen van de vrouw die de man wel heeft. Dat staat in Galaten 4, aangehaald, ik meen ook uit Jesaja trouwens. En dan weet je meteen, de vrouw die de man heeft is het Joodse volk. En de vrouw die de man niet heeft, dat 10 stammen en daar wordt het kind uit geboren, de zoon, ja. Aardig is dat, hè. Er zit een boel achter, hoor. Nou goed, ik probeer die lijn gauw af te snijden. Die moeder van Jezus dus, heet eerst moeder van Jezus. Daarna wordt ze aangesproken alsof ze zijn echtgenote is, maar waarbij de relatie ter discussie staat. Dat kan alleen verklaard worden wanneer we daarin het andere deel, de andere kudde, het andere deel van Israël erkennen. Want het punt is dat het andere deel van Israël in het algemeen wel degelijk vertrouwen had in de Heer. En toen daar het woord kwam, en toen daar het water geschept moest worden enzovoort, toen gebeurde dat ook daadwerkelijk. En er kwam wijn, alleen het kwam inderdaad tot stand niet zozeer via de 2 stammen, maar via de 10 stammen eigenlijk. Dat is het verhaal wat erachter zit. Maar nou altijd de vraag is wie die hofmeester is. Niemand vroeg het nog, maar wie is de hofmeester? Dat is een hele moeilijke. Hè? Ja, het moet Johannes de Doper zijn. Omdat als het een echte bruiloft is, en dat was het, daarom staat kennelijk het woordje bruidegom erbij. Daaraan zie je dat het echt een bruidegom is. Een bruiloft is. Dan is de hofmeester dezelfde als de vriend des bruidegoms. Eigenaardig genoeg, de gewoonte dat er een speciale vriend is des bruidegoms, die dus optreedt als ceremoniemeester, hofmeester, die gewoonte bestaat hoofdzakelijk. Precies, zuster, in Engeland, ja, en omgeving. En bij de Britten dus, maar daar hebben we het over de 10 stammen van Israël. Eigenaardig, hè? The best man heet het daar. The best man. In de praktijk, letterlijk vertaald de beste man, maar in de praktijk de beste vriend van de bruidegom. Ja. Nou goed, als dus dit een echte bruiloft is, en het is het, want er is een bruidegom, dan is de hofmeester de beste vriend van de bruidegom. Wie is de beste vriend van de bruidegom? De bruidegom is uiteraard ook gewoon Christus, hè? Alleen dan de opgewekte uit de dood, vanzelfsprekend, de Christus. Maar wie is de vriend van de bruidegom? Even mijn hand op mijn Bijbel houden, anders zie ik het staan, hè? Er staat op de andere bladzijde. Er staat op de andere bladzijde. Er staat namelijk in hoofdstuk 3... waar Johannes de doper spreekt, die zegt namelijk in vers 29... die de bruid heeft, is de bruidegom. Daar kunnen we het over eens zijn. Wie de bruid heeft, wel, dat moet de bruidegom zijn uiteraard, hè? Maar de vriend des bruidegoms, die naar hem staat te luisteren, die staat en hem hoort, de vriend des bruidegoms verblijdt zich met blijdschap om de stem, om het woord dus, want het blijft over het woord gaan in Johannes' evangelie, die verblijdt zich om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Waarbij Johannes de Doper zegt dus dat hij luistert naar het woord van de Heer Jezus en dat hij bovendien de vriend is van de bruidegom. Hij is dus de hofmeester. En bovendien, wat ik niet meegelezen heb, was vers 28, daar zegt hij, ik ben de Christus niet, maar ik ben zijn beste vriend. Ik ben de bruidegom niet, maar ik ben wel de hofmeester. Ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen uitgezonden ben. Maar daar komen we in de problematiek rond de identiteit van Johannes de Doper. Want je kunt wel zeggen, hij is die hofmeester, maar dan weet je nog niks natuurlijk. Het hele punt is dat Johannes de Doper werd uitgezonden om de weg des Heren te bereiden. De term komt trouwens ook uit Jesaja 40. Maar het hele verhaal is dat Johannes de Doper daarin, om het eenvoudig te houden, een beeld is van de Heere Jezus zelf. Hij is namelijk de Heere Jezus zelf. Terwijl de Heere Jezus zelf een beeld is van de Christus. Die gaat echt te snel, vrees ik. Het idee, goed, dan gaan we helemaal overnieuw beginnen. In het Oude Testament, Jesaja 40, staat, de stem des roepende in de woestijn maakt recht, de weg des Heren bereidt, de weg des Heren maakt recht, de paden enzovoorts. En als je dat leest in Jesaja 40, de eerste versen van Jesaja 40, en je weet van niks, dan weet je in elk geval dat het uitspraken zijn over de Messias. Nou is dat voor sommigen moeilijk om even die harddisk af te zetten, zou ik maar zeggen, en even op een floppy te werken. Je weet dus niks, alles is weg, hè. Je weet niks, je leest Jesaja 40, troost, troost mijn volk, enzovoorts. Roep haar toe dat haar zonden verzoend zijn, enzovoorts. En dan stem dus roepende in de woestijn. Nou, wie is dat? Dat is de Messias. Lees maar wat er verder over hem staat. Dat is de Heer Jezus zelf namelijk. En bij nader inzien moeten we dan vaststellen dat het kennelijk een beschrijving is van het optreden van de Heer Jezus voor zijn dood. Want voor zijn dood bereidde hij de weg naar het nieuwe verbond. Naar zijn opstanding namelijk. Kortom, Jezus is de wegbereider van Christus. Degene die leed en stierf is de wegbereider van degene die uit de dood opstond. Dat moet toch te vatten zijn, neem ik aan. Hè? Anders dan, dat hoop ik maar, want ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen. De Heer Jezus zelf is de wegbereider van de Christus, is het verhaal. Maar als iemand van de Heer Jezus zou zeggen tijdens een optreden, dit kan de Messias niet zijn, dan zijn er twee antwoorden. Het ene is natuurlijk, nee, dat klopt ook, hij zou opstaan uit de dood. Maar de andere verhaal is dat men zou zeggen, nee, de Messias kan het nog niet zijn, want er moet eerst iemand komen die zijn weg bereidt. Dan zou de Heer Jezus gezegd hebben, die is toch geweest, dat is Johannes de Doper. Want het hele punt is dat tijdens de eerste komst van Christus weliswaar het nieuwe verbond gepredikt werd aan Israël. En werd hij ook uiteindelijk als de Christus gepredikt enzovoorts. Maar dan zou men altijd kunnen zeggen, dat kan niet, want er had iemand hem vooraf moeten gaan om hem. En dan zou gezegd zijn, nee, dat was Johannes de Doper. En als we dan zeggen, oké, dan is hij de Messias, dan aanvaarden we hem als de Messias, zou het koninkrijk aangevangen zijn enzovoorts. En dan zouden van de roeping van de gemeente dus helemaal niks terechtgekomen zijn. Dan was meteen Israël tot bekering gekomen enzovoorts. Maar het verhaal is dat wij weten dat het zo niet gegaan is. Zodat het verhaal nu anders ligt. Het punt is namelijk dat als in de toekomst de Messias verschijnt en men zou dan zeggen, dat kan hem niet zijn, want er moet een voorloper geweest zijn die zijn weg bereid heeft, dan wordt gewoon voor 2000 jaar terugverwezen, want zegt, dat was Jezus van Nazareth. Dat was de voorbereider. Dat is de echte vervulling van de profetie over er komt eerst een voorloper en dan komt de Messias zelf. Of de profetie uit Malachi, om dan Jesaja 40 los te laten, profetie Malachi, de laatste verse van het Oude Testament. Elia zou eerst komen en daarna zou de Messias komen. En de Heer zelf zei daarover, wel als jullie in mij, maar dat staat er niet bij, dat moet je begrijpen gewoon, als jullie zouden geloven, dan zou Johannes de Doper Elia geweest zijn die komen zou. Ik geloof dat er zelfs iets bij staat van wie vat het of iets, dat weet ik trouwens niet meer. Maar in ieder geval, dat is het verhaal. Als zij in die dagen tot geloof zouden komen, zou ogenblikkelijk het koninkrijk beginnen. Dan zou hij de Messias geweest zijn en zijn voorloper, de wegbereider, roepend in de woestijn, zou Johannes de Doper geweest zijn. Nu dat zo niet gegaan is, en Israël dus gewoon in overeenstemming met Gods plan overigens, ongelovig gebleven is, dat paste namelijk in Gods plan, was erin opgenomen, ligt de situatie anders. De wegbereider is gewoon Jezus. In zijn eerste komst zal ik maar zeggen, en straks in zijn wederkomst verschijnt alsnog de Christus. Met andere woorden, Johannes de Doper is een beeld van de Heer Jezus in zijn eerste komst, en de Heer Jezus zelf is een beeld van de Christus in zijn wederkomst. Zodat elke verwijzing naar Johannes de Doper uiteindelijk een verwijzing is naar de Heer in zijn eerste komst. Dat is ook de reden waarom Johannes de Doper gedood werd. Sterker nog, zijn hoofd werd verborgen, weggenomen. Er kwam zelfs op koninklijk niveau terecht, werd voor de koning gehouden enzovoort. Het is een wat luguber verhaal, maar het is een beeld van de gemeente hoor. Eerst, hoofd is Rosh en betekent ook eerste. Het is de eerste, het is de eersteling enzovoorts. Maar de eersteling van het nieuwe verbond is de gemeente. Alleen de wereld kent het niet, het hoofd is eraf zal ik maar zeggen. Maar de gemeente krijgt wel degelijk koninklijke waardigheid en de hemel. Het is wel degelijk zo. Het is een luguber verhaal. En bovendien, het had wellicht zo niet moeten gebeuren. Maar het neemt niet weg dat het een beeld is van gemeentelijke waarheid. Dat is maar waar het om gaat. En als hier dus staat dat de wijn of het water gebracht wordt naar de hofmeester en die keurde het en het was allemaal perfect in orde, wil zeggen dat al deze dingen tot stand komen in de eerste komst van Christus. En niet bij zijn wederkomst. De type hier van die bruiloft waar water in wijn veranderd werd, waar de moeder des Heeren een rol in speelt enzovoorts. Dat is dus een geschiedenis die van doen heeft inderdaad met de eerste komst van Christus en het resultaat daarvan. En hem wordt het getoond. Dat wil zeggen, alsnog is de hofmeester dus toch de Heer Jezus. Maar niet in de openbaring van zijn koninkrijk, want dan zou hij de bruidegom zijn. Maar voorafgaand daaraan. Zijn beste vriend. Nou, wie is de beste vriend van Christus? Dat is ook een goeie, ja. Jezus, hoe vindt u die? Wie is de best man? Degene die dichtst bij de Messias staat. Is Jezus van Nazareth. En dan zegt u, dat is toch dezelfde? Dan zeg ik, nou, dat zeg ik toch. Die staat er dan toch het dichterbij. Want er is een verschil tussen beide. Nee, hij is dezelfde. Maar in zijn functie is daar een verschil tussen. Als je de historie overziet, dan zegt Oude Testament, eerste komst van Christus, gemeentelijke periode, wederkomst enzovoorts. Wel, wie staat het meest na aan die Christus die straks zijn koninkrijk zal openbaren? Wel, Jezus van Nazareth uiteraard. Toch? Nou, de wijn, het leven van het nieuwe verbond, wordt gebracht bij de hofmeester, dat wil zeggen, bij de Heer in zijn eerste komst. En dan wordt vastgesteld, hey, het is wel de laatste wijn, maar het is beter dan de eerste. Enzovoort. Daar vindt die omkering plaats. Daar staat de vraag ter discussie over de relatie tussen de Heer en Maria en dus tussen Jehovah, zou ik maar zeggen, en de 10 stammen van Israël. Dat is maar waar het om gaat. Een moeilijke geschiedenis. Ja, maar het gaat ook over verborgenheden natuurlijk, hè. Is ook zo. En bovendien, ik vertel het verhaal natuurlijk veel te snel. Want ik had er net zo goed een hele studiedag over kunnen doen, hè. Maar nu doen we na de pauze nog wat anders. Goed. Dan gaan we naar het einde van Johannes. Daar hebben we nog zo'n verhaal. Dat zou ik eventueel ook in één zin kunnen uitleggen, trouwens. Zo moeilijk is het niet. Dan mis je alleen alle argumentatie en alle andere beelden die dat bevestigen. De parallellen, de zijstraten enzovoort die ik erbij noem. Maar je moet de hoofdlijn natuurlijk vasthouden. Hè? De rest is toelichting. De laatste teken dat is uit Johannes Evangelie is in Johannes 21. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Waar lag dat? Galilea. Ja. En hij openbaarde zich al dus, dat was trouwens de zee van Galilea, of meer van Galilea. Het is volstrekt hetzelfde als de zee van Tiberias. Hè? Of meer van Genezaret. Dan heb je drie namen voor hetzelfde water. Maar goed. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen, tel even mee. Er waren tezamen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus heette. Dat kon hij uiteraard ook niet helpen, maar. En Nathanael, die van Cana en Galilea. Cana Galilea, zie je de verwijzing naar het eerste teken? Want daar was die bruiloft. Dus Cana Galilea, en dan de zonen van Zebedeus, dat zijn dus Johannes en Jacobus. Hè? En twee andere van zijn discipelen, zodat er zeven genoemd worden, dat is waar. Maar er worden er vijf bijnamen genoemd en twee zonder naam, zodat er vijf zijn en twee. En dat komt overeen met de vijf broden en de twee visjes. Met dezelfde betekenis. Die heb ik toen ook aangehaald. Dat is een keer geleden, zal ik maar zeggen. Vijf broden, vijf als aanduiding van onze bedeling. Twee als de aanduiding van het eerstgeboorterecht, wat in onze bedeling aan de gemeente gegeven wordt. Hè? Maar goed, dat is maar zo even een zijlijn. En dan, Simon zei, ik ga vissen. Dat is hem nogal eens kwalijk genomen. En soms vinden we dat mooi karakteristiek voor Petrus. Gone fishing, staat er dan. Hè? Simon Petrus zei, ik ga vissen. Zo van, we hebben niks anders te doen. Maar dat valt wel mee, want wat is dat vissen? Overdrachtelijk, geestelijk, wat is dat vissen? Het evangelie predikt aan alle volkeren. Dat is vissen. De heer zei dus, ik zal u vissers van mensen maken en dat soort zaken meer. Hè? Vissen. Ik ga vissen. Dat ging hij ook doen, want hij was degene die als eerste zou spreken op de Pinksterconferentie. In Handelingen 2 dus. Hij was degene die de sleutels had van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is volstrekt hetzelfde. Hij zou openen. Of hij zou ontbinden, het oude verbond, en binden, het nieuwe verband namelijk. Ook volstrekt hetzelfde. Spreekt allemaal over hetzelfde. Petrus als de verantwoordelijke man die voor het eerst toegestaan was vrij uit te spreken. En hij sprak over de opstanding van Christus. En dat op Pinksteren. Ja, goed. Nou goed, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Nou, dat zal dus inderdaad doen. Twee hoofdstukken verder is dat dan, hè? Handelingen 2. Petrus en de discipelen zouden gaan evangeliseren, zouden de evangelie prediken. En er staat, zij gingen uit en traden daar stond in het schip en in die nacht vingen zij niets. Vinden we dat ook in Handelingen terug? Nou, als je heel Handelingen overziet, ja, dan vind je dat terug. Zeker als je de conclusie in Handelingen leest. Want we waren even in hoofdstuk 2, want daar beginnen ze met vissen, met prediken. Heb je wel eens gezien wie het publiek is, tot wie gesproken wordt? Handelingen 2, zijn bladzijde verder, hè. Handelingen 2, vers 14. Maar Petrus, staande met de elven, want die gingen ook vissen, verhief zijn stem en sprak tot hen, gij Joodse mannen. En allen die te Jeruzalem, de hoofdstad van het Joodse volk, van Judea dus, gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, enzovoorts. En dat blijft dus zo. Alleen in vers 22 is het ineens Israëlitische mannen. Dat is niet verkeerd hoor. Want Joden zijn Israëlieten. Natuurlijk. Dus gij Israëlitische mannen. En vervolgens, ik dacht dat hij het nog een keer zei. Nou, in ieder geval vind je in vers 36 uiteindelijk Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Het ganse huis Israëls, hoeveel stammen zijn dat? 12. Dat wil zeggen, hij richt zich tot 2, maar de boodschap is bestemd voor 12. Hij richt zich tot de Joden, maar de boodschap is bestemd voor heel Israël. Dus hij begint met Joodse mannen, Jeruzalem, en eindigt met gans Israël. Het ganse huis Israël. Nou goed. Het punt is dat dat het begin is van Handelingen. Handelingen 2 dan, feitelijk. Handelingen 1 is als inleiding te beschouwen. En de Handelingen eindigt met, niet met Petrus, maar met Paulus. Zo even snel. Petrus de Jood en Paulus de... Mis. Oh, dan zeg ik het... Ja, goed, ik wou zeggen, dan moet ik het anders zeggen. Petrus uit Juda en Paulus uit... Benjamin. De een uit Lea, de ander uit Rachel. De een uit Juda, het Joodse volk, staat voor het tweestammenrijk. De ander uit Benjamin, maar Benjamin is het broertje, onder de bescherming van de broeders, Jozef. Is het broertje van Jozef. Laatste hoofdstukken van Genesis, hè? Uitgebreid, hè? Jawel. Want u weet toch hoe het ging bij de splitsing van het Rijk? Of weet u, dat weet niemand hoor, uit het hoofd. Hoe dat ging bij de splitsing van het Rijk? Toen de 12 splitste in 2 en 10. Nee? Toen zou Rehabeam uit Juda zou koning worden. Maar Rehabeam, nou die gebruikte obscene taal, dus laat ik dat dan niet met eigen woorden zeggen. Maar zoals de staat kan ik het ook niet zeggen, want er begrijpt niemand, dus dan doe ik het helemaal breed. Die zegt, ik zal jullie zwaar onder druk zetten. Ik zal zware lasten opleggen. En, want ze kwamen het volk om vragen, we willen we koning, maar de lasten moeten lichten. Toen zei Rehabeam, nou kom over 3 dagen maar terug. En toen kwamen ze terug op de 3e dag. Leuk hè, na 3 dagen is op de 3e dag hè. Dus dat kan je daar ook lezen hè. Kwamen ze op de 3e dag terug. Een beeld dus van hoe ik nieuw verbond aan zou moeten breken. Oude was voorbij, Salomo was dood, zou ik maar zeggen. En dan moet hij opgevolgd worden. Dood, opstanding, erfrecht, testament. Weet u wel. Kortom, nieuw verbond breekt aan. Komen op de 3e dag terug. Toen kwamen ze bij Rehabeam. En Rehabeam zegt, de lasten van mijn vader waren zwaar, maar ik zal die lasten nog veel zwaarder maken. Toen zeiden ze, nou dan believen we je niet als koning. En de heer was het daar zelfs mee eens. Jawel. En die zei, ik neem Israël weg van Juda. Ik neem mijn volk af van Juda. Dus de heer zegt, ik neem 11 stammen af van Juda. En Juda kon hij niet afnemen. De eerstgeborene van Juda is uiteraard uit het huis van David. Hij kon moeilijk de stam wegnemen bij het koningshuis. Dat ging dus niet. Want de koning hoorde bij die stam. Dus dat blijft automatisch zo. Maar de heer zegt, ik neem alles weg bij Rehabeam en dus bij Juda vandaan. Zodat 11 stammen afgezonderd werden van Juda. Maar, zei de heer, dat is wel wat vervelend. Maar ter wille van David zal ik dan aan Juda nog 1 stam laten. Zal ik aan David nog 1 stam laten. Dat wil zeggen, niet de stam van Juda blijft van David. Dat was sowieso al zo. Maar Juda krijgt nog een andere stam erbij. Namelijk Benjamin, de kleinste stam van Israël. Die van de broer dus van Jozef. En er staat er ook bij dat het de bedoeling is dat op die wijze alsnog Jozef. Want aan hem waren alle beloften vererfd. Niet aan Juda. Aan Jozef, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef waren alle beloften vererfd. En de Heer zegt, zodat Jozef toch vertegenwoordigd zal zijn bij Juda. Zodat de stam van Benjamin eigenlijk de 10 stammen vertegenwoordigt bij Juda, bij de Joden. Niettemin, we zeggen Benjamin is 1 van de 2 stammen. Dat is waar, maar volgens de Bijbelse gedachtegang is het nog veel strikter. Benjamin hoort bij Jozef en dus bij de 10. Het is zelfs de meest naaste familie van Jozef en Efraïm. Hoort dus meer dan welke andere stam ook eigenlijk bij die 10. Zou daarbij moeten horen. Maar niettemin, de Heer stelt Benjamin beschikbaar om de beloften die aan Jozef en dus aan Israël in het algemeen gedaan zijn te vertegenwoordigen bij Juda. Dat is het verhaal. En daarom wordt de nieuwtestamentische waarheid uiteindelijk gepredikt niet door de Jood Petrus, maar door Benjamin, namelijk door Paulus. En dat staat verscheidene malen in het Nieuwe Testament. Dus het moet iets op een of andere wijze belangrijk zijn. Benjamin. Nou, zo uit het hoofd Romeinen 11 en Filippenzen 2. staat minstens 2 keer. Zo, dat weet ik uit het hoofd. Misschien staat het nog vaker, dat weet ik dan niet. Ik denk dat het in Handelingen ook nog wel staat. Maar in elk geval in Romeinen 11... heeft God zijn volk verstoten? Nee, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Let op dat hij niet Juda noemt. Romeinen 11 vers 1. Nou zijn we aan het verdwalen, maar ik doe het wel met plezier. Heeft God zijn volk verstoten? Wij leren dat God de Joden, het Joodse volk, verstoten heeft. Heeft God zijn volk verstoten? Zegt Paulus, moet je opletten wat geraffineerd, hoe geraffineerd hij zich uitdrukt. Heeft God zijn volk verstoten? Hij geeft 2 antwoorden tegelijk. Hij zegt namelijk, nee, God heeft zijn volk niet verstoten, want ik... En hij was een Jood, in godsdienstig opzicht, en hoorde tot het Joodse volk, 2 stammenrijk namelijk, dat heet helemaal Juda. Want ik ben een gelovige, en God heeft wel het volk verstoten, maar de gelovigen daaruit niet, dus ze zijn niet allemaal verstoten in elk geval. Maar zo zegt hij het niet. Hij zegt, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams van de stam Benjamin. Maar merk je dat hij Juda niet noemt? Want het verhaal is dat Juda als volk wel degelijk verstoten is. En hij was wel gekoppeld aan Juda als Benjamin niet, maar hij hoorde eigenlijk bij de 10 stammen. Jozef. En dus hij zegt niet Juda, maar hij zegt Israël. En hij zegt niet Jood, maar Benjamin. Zodat hij hier, als je er goed over nadenkt, dus toch verwijst naar God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft wel 2 stammen verstoten, maar de 10 niet. Of God heeft wel Juda verstoten, maar daarmee Jozef of Efraïm nog niet. Dat is de achterliggende gedachte. En die gedachte ligt ook achter het bekendste deel van Romeinen 11. Namelijk het verhaal over de wilde olijfboom en de tamme olijfboom, waarbij takken van de ene boom in de andere geënt worden. En dan zeggen we, ja, dan krijgen de heidenen, die worden geënt op Israël en krijgen deel aan de zegeningen van Israël. De natuurlijke takken afgesneden en takken, tegennatuurlijke takken erop geënt. De natuurlijke zeggen we dan, dat is Israël, en tegennatuurlijke takken zijn de heidenen, die worden erop gezet. En de heidenen zijn dus erfgenaam van de beloften die in Israël gedaan zijn. Er is niks tegen in te brengen, dat klopt. Maar waarom zijn die tegennatuurlijke takken dan van een wilde olijfboom? En de natuurlijke van een tamme olijfboom? Omdat de olijfboom Israël is, de tamme olijfboom is het deel van Israël wat getemd was, onder de wet was. Wat tam is, is onder de wet, hè? Dat weet u toch, hè? Is gecorrigeerd. Net als de tamme vijgenboom, je hebt ook een wilde. Daar groeien tollenaren in en dat ook over de 10 gaat, dat hoef ik u toch niet te vertellen dan meer, hè? Want tollenaren zijn Israëlieten die de heidenen dienen. Ook een beeld van de 10 stammen. En de Heer zei niet tegen Zacchaeus, kom maar achter me aan. De Heer zegt, ik ga achter jou aan, ik ga in jouw huis. Zodat het evangelie ging naar de plaats waar de 10 stammen woonden. Klein, maar niettemin aanwezig. Nou goed, dat was uit de wilde vijgenboom. De tamme vijgenboom is het Joodse volk, maar hij klom in een wilde vijgenboom. En hier heb je een tamme olijfboom als een beeld van het Joods volk, getemd onder de wet. Elk dier wat getemd is, is onder de wet namelijk, dat weet u, hè? Maar goed, daarvan worden takken afgesneden, dat is een deel van het Joodse volk in elk geval, althans het ongelovige deel. Maar de takken van de wilde olijfboom moeten dan een beeld zijn van het deel van Israël wat niet onder de wet was, en dat waren de 10. Zodat hij dan toch weer gezegd wordt dat de gemeente, want daar gaat het uiteraard over, gevormd wordt, of gehaald wordt, inderdaad, uit de 10 stammen, hoewel ze deel krijgen aan de zegeningen die aan de 2 beloofd zijn. Nee, kijk, dat zal ik er elke avond een keer bij vertellen. In het algemeen is het zo dat de 10 stammen gelijk staan aan de heidenen. Maar je mag het dus niet omkeren. Heidenen zijn niet gelijk aan 10 stammen. 10 stammen zijn wel gelijk aan heidenen. Elke keer als gesproken wordt dus over de heidenen in plaats van de joden, in die verhoudingen, zou je kunnen vragen welke heidenen. En dan zou in veel gevallen het antwoord kunnen luiden, nou wellicht die heidenen die dichtst bij Israël staan, en er zijn er nogal wat, want er zijn heel wat heidenen die inderdaad van Abraham, Isaac, Jacob, Ruben, Simeon, Levi enzovoorts afstammen. Dat is nou helemaal zo. Dus dan kom je bij 10 stammen terecht. Nee, het verhaal is dat de zaligheid van de Joden naar heidenen ging. Maar alles wat niet Jood is, heet heiden. De 10 stammen dus ook. En tot Abraham wordt gezegd dat hij een vader zou zijn van vele volken en zelfs een menigte van volken. En het woord voor volk is het woord voor heidense volkeren. En het wordt bevestigd aan Sarah, zodat je meteen al die Arabische volkeren buiten kunt sluiten. Want dan zeggen we, ja, dat komt omdat via Ismaël zijn al die Arabische volkeren ontstaan, zou ik maar zeggen, de Edomitische volkeren, hoe ze maar heten mogen. En dat zijn dus ook afstammelingen van Abraham. Dat is waar, maar dat staat niet in de belofte. In de belofte staat Abraham, Sarah, Isaac, menigte van volken en koningen zouden uit hem voortkomen enzovoorts. Zodat er heidense volkeren zijn, vele heidense volkeren die voortgekomen zijn uit Abraham. Maar ze zijn voortgekomen uit het andere deel, uit de 10 stammen van Israël. Dat is het idee. En verder is het idee dat de zaligheid weliswaar naar heidenen gegaan is, de heiden in het algemeen. Maar er blijft natuurlijk een heel eenvoudige, bijbelse en ook volkomen logische waarheid. Dat als het evangelie bestemd is in elk geval in de eerste plaats voor het ganse huis Israëls. En het wordt gepredikt aan de Joden die het afwijzen. En daarna staat er dat het naar de heidenen gaat. Dan mag je toch aannemen. Dan moet je concluderen dat het dan toch eerst gaat naar de 10 stammen van Israël. Want voor hen was het ook in de eerste plaats bestemd. Samen met de Joden. Het was voor het ganse huis Israëls, zijn 12 stammen van Israël. Als Israël het afwijst, gaat het naar de heidenen. Maar het waren slechts de Joden die het afwezen. En als het dan dus van de Joden naar de heidenen gaat, dan moet het dus eerst naar de 10 stammen, dat zijn heidenen. Maar in ieder geval eerst naar de 10 stammen, alvorens het officieel ook naar de andere heidenen gaat. Nou, dat is ook gebeurd. Maar het hele punt is vervolgens dat in de praktijk blijkt dat onder de heidenen de meeste gelovigen en dus de meeste leden van de gemeente uit heel onze bedeling inderdaad afkomstig zijn uit die menigte van volkeren die rechtstreeks van Abraham, Isaac, Jacob afstammen. Dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël. De meeste uit de 10 stammen, een minderheid vervolgens uit de 2 stammen en nog een kleinere minderheid, voor zover ik heb kunnen nagaan, uit de overige volkeren. En dat zegt nog niks, want met afstamming heeft het nog niet zoveel te maken. Het idee is dat, dan zal ik het nog één keer snel zeggen. Het idee is dat werkelijk waar is wat in Markus 16 staat. Dat het de bedoeling was dat het evangelie gepredikt zou worden aan alle volken. De koning. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Niet alleen aan Israël. Of ze de Messias, of ze Jezus van Nazareth als koning en Messias dus zouden aanvaarden, de overige volkeren ook. Vandaar dat zelfs een man als Paulus uitdrukkelijk en zelfs geforceerd moest verschijnen voor koningen, enzovoorts. Word ik uitdrukkelijk van tevoren in de evangelie aangekondigd. Wel nu, het evangelie is eerst gepredikt aan de Joden op regeringsniveau, aan het Sanhedrin namelijk, en aan de Joodse hoogste leider die er was, de hoge priester. Tot 3 keer toe in de geschiedenis, bij 3 verschillende gelegenheden, hebben zij het evangelie afgewezen. Laatstelijk in verband met Paulus, die voor hen verscheen. Zodat de Joodse regering en dus het Joodse volk de Heer Jezus afwees. Dat is op zich geen punt, want neem niet weg dat iedereen die uit het volk toch tot geloof kwam, sindsdien wel degelijk deel uitmaakt van die gemeente en het volk Gods. Met zijn hemelse bestemming, dat is de gemeente immers. Hè? Maar volk wees het af. Als de Nederlandse regering een besluit neemt, heeft het Nederlandse volk dat besluit genomen. Dat is nou eenmaal zo. We hebben die mensen daarvoor aangesteld, schijnt het. Ik weet nergens van, maar dat schijnt zo te wezen. Maar dat is officieel. Nou goed, de Joodse Hoge Raad wees tot 3 maal toe de Heer af. Op regeringsniveau. Maar het verhaal is, dat heb ik vorige keer ook al eens aangehaald. Het verhaal is dat toen het afgewezen werd in Jeruzalem, en toen het Joodse volk wat tot geloof had moeten komen, in plaats daarvan officieel via de hoge priester en de hoge raad de christenen, de gelovigen dus, begon te vervolgen, toen ging het evangelie letterlijk naar Samaria, Handelingen 9 of zo, ging het evangelie letterlijk naar Samaria, de voormalige hoofdstad van het 10-stammenrijk. Gek, hè? Ja. Maar in hetzelfde jaar ging het even letterlijk, maar dat staat niet in de Bijbel, maar het is gewoon een historisch feit. In hetzelfde jaar ging datzelfde evangelie via ene Jozef naar heidense volkeren. Ja, naar de Kelten, naar Brittannië, regelrecht, langs de kortste route. Dat wilden zij niet, maar het gebeurde wel. Zijns ondanks kwam Jozef dus terecht met Maria, zeker wel, in Brittannië, waar hij uiteindelijk terecht kwam, mede op uitnodiging. Halverwege de reis kregen die uitnodiging, maar op uitnodiging van de toenmalige Britse vorst. Wat goed? Nee, echt niet? Zie je nou te kijken? Ik vertel geen sprookjes hoor. Maar goed, mede op uitnodiging van de Britse vorst, al waar hij welkom geheten werd in Brittannië enzovoort, waar hij een stuk land kreeg van het Britse koningshuis bij die gelegenheid en waar het grootste gedeelte van het koninklijk huis ook onmiddellijk tot geloof kwam. En waarna vervolgens het christendom werd uitgeroepen als staatsgodsdienst, zal ik maar zeggen. Kortom, het Britse volk aanvaarde meteen het evangelie. En daar gaat het maar om. Dat was dus letterlijk, historisch, het eerste volk wat op officieel, zo officieel als maar kon, tot geloof kwam. En dat betekent dat vervolgens iedereen die tot geloof komt, daardoor deel krijgt aan de God der Britten. En dus bij Brittannië wordt ingelijfd. Maar het hele punt, ja, dat is toch zo? Is toch een Bijbelse waarheid, of niet? Als Rut komt tot Israël en tot de schoonmoeder zegt, uw God is mijn volk, of uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, dan zitten we toch aan elkaar vast. Nou, wij geloven in de God die door de Britten als eerste volk aanvaard werd. Dat is historisch. Of je dat nou leuk vindt, is het punt niet. Maakt verder ook niks uit. Maar dat is wel wat er gebeurd is, zodat de gemeente inderdaad zijn wortels heeft, inderdaad bij deze Britten. Betekent immers het verbondsvolk, hè? Dat weet je toch, hè? Brit, het verbond. Ken je Hebreeuws? Brit, het verbond, de Britten. Inderdaad, omdat dat of de stam van Manasse is, of de stam van Efraïm, een van de twee. Dat is het verhaal. Belangrijkste onder de Keltische volkeren op dat moment in elk geval. Nou, meer hoef ik daar niet van te zeggen. Waar het om gaat is inderdaad dat de evangelie dus vanuit Joods standpunt naar de heidenen ging. Het deed niet weg dat het in de eerste plaats ging naar die heidenen die wel degelijk aanspraak konden maken op de vervulling van de belofte. Bovendien moet ik u zeggen, Petrus zegt, het is bestemd voor het ganse huis Israël. Paulus zegt, alle 12 geslachten van Israël wachten op deze boodschap, staat ook in Handelingen. Hoe wist hij dat? Kende hij ze dan? Ja dus, en hij is er ook geweest. Na zijn vrijlating uit de gevangenschap in Rome. Is hij er ook inderdaad naartoe gegaan. En heeft daar enige jaren gewerkt en gepredikt dus uiteraard. En de andere belangrijke figuur die we kennen uit Handelingen was Jacobus. De voorganger in de gemeente in Jeruzalem. En die schrijft notabene een brief aan de 12 stammen in de verstrooiing. Hoezo 12? Nou, omdat ze goed wisten waar die andere 10 huisden. Dat ze dat vergeten zijn, ja. Of dat ze het niet belangrijk vinden, oké. Dat het een verborgenheid is, dus weer, ja, dat is waar. Maar dat het bekend was toen, dat is net zo goed waar. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dus wie je ook bent, als je gelooft in de God der Joden, krijg je deel aan het Joodse volk. Maar de Joden zelf kennen die God niet, verwerpen hem zelfs. Dus zo kun je het niet zeggen. Maar als je gelooft in de God van Israël, krijg je deel aan Israël, word je bij Israël ingelijfd, volstrekt, ook bijbels en ook oud-testamentische gedachten. Nou, dat is ook wat er gebeurt. Alleen onder dat Israël zou je niet primair moeten verstaan de Joden, ook op bijbelse grond niet. Je zou er in de eerste plaats onder moeten verstaan Israël, ofwel Efraïm, eventueel Jozef. En zo zit het dus ook. Maar hoe dan ook, de belofte van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef zijn wel degelijk terechtgekomen bij de gemeente. En dat het ook historisch zo is, dat is in ieder geval voor mij een duidelijke zaak. En voor de rest zeg ik altijd maar weer, er zijn bandjes van. Goed. Nou, Handelingen 2, we waren in Handelingen 2, waar Petrus dus over die dingen spreekt. En biedt de zaligheid aan het ganse huis Israëls. En vandaag ga je meteen naar het laatste hoofdstuk van Handelingen. Handelingen 28, waar niet Petrus is in Jeruzalem waar hij het evangelie aanbiedt aan 12 stammen van Israël, maar waarbij Paulus is in Rome en zegt tot de Joden. Nou, wat zegt hij? Vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en die zullen horen. Volgende vraag. Aan de heidenen en die zullen horen. Dat betekent dat zij Joden niet wilden horen, geloven, maar Paulus zegt, gaat naar de heidenen, die zullen wel geloven.
Oh ja?
Is dat dan zo? Geloven de heidenen dan? Nee toch? Nee. Zeker, de meeste volken zijn absoluut niet christelijk, op geen enkele wijze zelfs. En zelfs onder de zogenaamde christelijke volken is altijd nog maar een minderheid die gelovig is. Hoezo de heidenen zullen horen? De vraag moet dus vervolgens zijn, welke heidenen zijn dat die zouden horen? Nou, u weer, dan ik weer. Welke heidenen hebben dan gehoord? Er staat hier toch, ze zullen, welke heidenen dan? Welke goyim? Welke goyim? Welke heidense volkeren? Nou, die volkeren waarvan Abraham de vader was, in overeenstemming met de belofte aan Abraham, dat klopt precies. Dat sluit andere heidenen niet uit. Absoluut niet. Maar waar het hier om gaat, is dat van het ene volk wordt weggenomen naar kennelijk specifieke andere volkeren de zaligheid zou gaan. En die zouden wel horen. Dat niettemin diezelfde zaligheid gepredikt zou worden aan alle volkeren, is een duidelijke zaak. En dat de meeste volkeren niet zouden horen, is ook een duidelijke zaak. Maar dat er volkeren waren die wel hoorden, is eveneens een historisch feit. En dan heb ik het nog niet eens over het andere historische feit, dat terwijl Paulus hier in gevangenschap in Rome zit, zit daar het hele Britse vorstenhuis in gevangenschap in Rome. Op precies dezelfde manier. En als de gevangenschap van Paulus op eigen kosten in Rome een beeld is van de positie van de gemeente in onze dagen, en dat is zo, dan is de positie van het Britse vorstenhuis in Rome in gevangenschap van de keizer, ook op eigen kosten, heeft dan precies dezelfde betekenis. Dat Paulus bovendien zelfs verwant was aan die familie, dat durf ik niet eens te vertellen, maar het was wel zo. En dat Paulus van hier, via het Britse vorstenhuis, in het plaatsje in Britannicum regelrecht uit zijn gevangenschap naar Brittannië gegaan is, dat is een historisch feit. Alleen dat willen de Rooms-Katholieken niet weten en daarom schijnen wij het ook niet te weten. Wij blijven hervormd of reformatorisch, dat wil zeggen wij amenderen alle Rooms-Katholieke opvattingen enzovoorts, maar vergeten de meeste uiteraard. Maar als je het helemaal passeert, de Rooms-Katholieke traditie, en gewoon in het algemeen de geschiedenis en ook de kerkgeschiedenis volgt, dan zijn dit gewoon historische feiten die ik nou naar voren breng. Dat zo weinigen ze kennen, dat is mijn schuld niet uiteraard, hè? Dat is hooguit de schuld van degene die het aanhoren zeggen, nou dat hoeft voor mij niet. Weet je wel, want dan hou ik mijn mond voor dan weer, hè? Wat niet mee zal vallen trouwens. Maar zo werkt dat dus wel, hè? Zo werkt het absoluut. Nou goed, terug dan naar Johannes hoofdstuk 21. Nou doe ik het zo kort als het maar enigszins mogelijk is. Daar staat, zij gingen vissen, zij vingen in die nacht niets. Nou, dat is precies wat Petrus eigenlijk overkwam. Zij vingen niks, want in handelingen, gedurende handelingen blijkt dat inderdaad het Joodse volk, dat de Joden waar ook ter wereld, niet willen geloven. Op enige uitzonderingen daar.